wil met u studeren, lezen. Ik hoop dat ik u voldoende kan aanreiken om bijvoorbeeld ook met elkaar in gesprek te raken. En verder kom ik wel bij een aantal dingen terecht. Ik ga de band starten en dan kunnen we met elkaar beginnen. Fijn dat u er bent. Weer bijzonder, een zomer in Maren. En met elkaar zo'n moment in de kapel dat we de schrift mogen opendoen. We praten dit jaar over, denken dit jaar na over, praten over de tweede brief aan de Korintiërs, waar ons jaarthema vandaan komt, waar we dus naartoe werken, hè, 2 Korinthe 4 vers 18. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Nou, daar gaan we onderweg naartoe. En ik denk dat we daar wel ergens woensdag misschien wel zullen zijn. Het is van goed om met elkaar de zaak open te doen. En als iedereen gezeten is, dan gaan we met elkaar eerst bidden en dan gaan we lezen. Vader, eigenlijk bijzonder dat u ons hier zo bij elkaar zit op deze plek. En dan kun je terugdenken aan al die keren dat je hier in de afgelopen jaren gezeten hebt. Maar het kan ook een moment zijn, Vader, dat je hier voor het eerst zit en wil horen naar wat u te zeggen hebt. Geeft u het uitdrukkingsvermogen, Vader, om het goed te zeggen, uit te leggen naar datgene wat u bedoeld hebt. Wilt u het in het spreken, maar ook in het opnemen en verwerken, voor ons maken tot datgene wat u ons geven wil. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u hier geeft. Bid u ook voor de jongerenstudie die hier apart van loopt. Ook daar bent u nabij, Vader. Dank u wel voor wat u gaat geven en daar danken we u bij voorbaat voor. In Jezus' naam. Amen. Ja, u ziet de tekst. Daar staat boven, dat is de titel die we het hebben meegegeven. Daarom verliezen wij de moed niet. En ik wil eigenlijk met u beginnen door eens even kort terug te kijken naar de Paulus, of naar de reis van Paulus, of de brief van Paulus aan de Korintiërs. Hij heeft twee brieven aan ze geschreven. En nou, u kent zo'n beetje de gegevens, ga er gewoon vanuit. En ik kan een heel verhaal vertellen over wat is er allemaal gebeurd in Korinthe. Dat wilde ik eigenlijk niet doen. Maar ja, wat wij doen is eigenlijk in de ogen van jonge mensen een beetje passé, voorbij, over. Een boek open doen, daarin gaan lezen. Kan het ook op mijn mail komen? Kun je me een sms'je sturen? Nou, als God vandaag de dag misschien wel zou werken, dan zou in je inbox deze brief kunnen komen te staan. Je opent je mail, dat doet u waarschijnlijk thuis ook. Dan ziet u wat u allemaal krijgt aan dagelijkse spullen. Van reclame tot studies misschien of wat dan ook. Maar dan is er ineens dat mailtje van die broeder of die zuster met wie je hebt staan praten. Samen, diep hebt staan nadenken, praten over dat wat er speelt in het leven. En ik denk dat dat de mail is die je dan gelijk opent. Hoe is het geland? Hoe verwerkt degene die dat met wie je gesproken hebt, datgene wat je tegen elkaar gezegd hebt? Want je kent nog de tranen, maar tegelijkertijd ook de bemoediging die er mocht klinken. Want die brief van Paulus is eigenlijk zo'n brief. Het is een brief voor het hart. En ik denk dat als je het gaat lezen, en er staat natuurlijk een heleboel in, want wij willen altijd alles gelijk begrijpen, maar als je die brief nou gewoon eens gaat lezen, dan denk je, goh, zoals de Engelsen zeggen, Paulus draagt het hart op zijn mouw. Met andere woorden, hij spreekt in alle openheid. Zijn hart ligt voor ons open. En dan denk ik wel eens, als ik Paulus zo lees, dan kom ik daar een overstromende betrokkenheid tegen. En dan denk ik gelijk, hoe betrokken zijn wij ten opzichte van elkaar? En wat Paulus dan laat zien in deze brief is, ik ben bij jullie betrokken. Ik bid voor je. Ik wil dat jullie, dierbare Korintiërs, dat je verstaat wat God doet. En ik denk dat dat een hele bijzondere zaak is. Wat er allemaal speelde. Wat er allemaal aan de hand was in Korinthe. Paulus wilde ze brengen daar waar ze zijn moesten, bij het hart van God. En ik denk dat het machtige van die Korinthebrief is, dat daar die boodschap in staat, dat aspect in staat wat eigenlijk bijna niet meer klinkt, dat evangelie van de verzoening. Gewoon het feit dat je weten mag, God is liefde en God heeft zich met ons, met de wereld, verzoend. Nou, als je zegt van, hé, dat heb ik niet helemaal precies op een rij, dan heb ik nog wel een aardig boekje voor je. Boekje voor onderweg, spoorboekje, waarin je de zaken snel kunt lezen. Maar het feit is, als je nou kijkt wat Paulus zegt, wat wil God? God wil zich met mij verzoenen. Dat betekent niet alleen dat God zich, dat God het mogelijk heeft gemaakt dat jij en ik gerechtvaardigd zijn. Ik heb het op mijn zoon neergelegd. En waarom heeft God het op zijn zoon neergezegd die het gedragen heeft tot de dood van het kruis? Omdat hij uiteindelijk, en we zijn nooit zo misschien emotioneel, als ik het zo mag zeggen, maar God wil gewoon, die schepping wil jou en mij aan zijn hart drukken. Hij heeft zijn schepselen gerechtvaardigd, die zonde, maar dan is er nog, kom op zeg, hoe zit dat dan vader, waarom heeft u het, waartoe heeft u het op die manier gedaan? Waarom is die zonde er gebeurd? U heeft toch alle macht? Die vragen die je gewoon maar ineens bij je boven kan krijgen. En dan als je door gaat krijgen dat is degene die de zaken perfect in de hand heeft. Die zaken feilloos weet te doseren met een S. Ja, dus dat is nodig op dit moment in jouw leven. En ik zou nu zo kunnen zeggen, ik stop. Denk eens een paar minuten na over hoe hij het in jouw leven gedoseerd heeft. Maar God, dus ze zeggen, daar was de zonde. Die zonde deed haar intrede in de schepping. En wat heeft die zonde uiteindelijk gepresteerd? Heeft de verzoening voortgebracht. Omdat God in een machtig plan daar naartoe werkt. Dat is niet zo van, oké, God in een machtig plan. Nee, want het is ook letterlijk zo in je dagelijkse leven. Geloof is niet een kwestie van, zei ik eerder, een heleboel op een rij hebben. Maar geloof gaat via je hart. En geloof komt naar buiten via je handen. Want God heeft in heel zijn plan met de schepping jou en mij op het oog. Allen op het oog. En ik denk, God trekt ons dichter bij hem. En ik denk dat het machtige is. Dat is met natuurlijk zo, als je al langer bij Eben-Haezer zit en vergeet de naam, maar in tot dat deeltje, dat lokale gedeeltje van het lichaam van Christus bent geroepen, dan heb je misschien gehoord. En je hart werd er blij van. Wat bijvoorbeeld Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5. Dat je niet gesteld bent tot toorn. God zet daar geen punt. Niet gesteld tot toorn. Je bent niet gesteld tot toorn. Nee, waartoe dan? Tot het verkrijgen van de zaligheid, vertaalt dan de NBG, door onze Heere Jezus Christus. God is uit op jou en op mij. Zo kijkt God naar je. En datgene wat God toelaat, wat God geeft in een leven, dat is eigenlijk ten diepste, ik wil je, kind van me, mijn liefde laten zien. En ik denk dat er dan dingen gebeuren waar je niet blij mee bent, waar je verdriet van hebt, die pijnlijk zijn. En dat je uiteindelijk kunt zeggen, toch kan ik er hem voor danken dat dat gebeurd is, want daardoor is dat gebeurd. En wat zonde is niet misselijk hoor, is niet makkelijk hoor, is niet eenvoudig hoor. Zonde, zegt Paulus, en lees dat maar, dat is voor mij, maar voor u zal het anders zijn, gelukkig maar. Misschien is het leuk om daar eens wat over te praten. Zo'n gedeelte wat aan mijn hart kleeft, vanaf het moment dat ik het heb mogen horen en ik heb af en toe het idee dat ik het begrijp. Wat Paulus zegt in Romeinen 5, vers 8 tot 11. Wat maakte die zonde van mij en van ons een zondaar? Maar tegelijkertijd vervreemde die zonde ons ook van God. We werden vijanden van God. En ik denk dat dat het is. En toen heeft God het antwoord gegeven. Ik laat het niet zo. Maar ik neem elke barrière, elke hindernis tussen jou en mij, mens van me, schepsel van me, weg. En dan denk ik wel eens, vader, waar haalt u het vandaan? U verwaardigt zich als de schepper. U verwaardigt zich als degene die u bent. En smeekt de zondaar, wil je met mij verzoenen. Dat is die brief van de tweede brief van de Korintiërs. Een brief van verzoening. En daar kan je hart blij van zijn. Maar dan heb je ook niet zoals ik. Dat moment dat je denkt van, had ik maar niet die brief geschreven. Of dat moment dat je zei, had ik het nou maar niet gezegd. Ik had gelijk misschien, alle gelijk van de wereld. Maar dat ik dat gelijk wil behalen. Krijg ik die verhouding die er is verstoord nooit meer goed. En dan kan je voor bidden, dan kan je voor met tranen Gods aangezicht zoeken. Daar kan je samen over praten zoals wij dat dan doen. Maar die brief is geschreven. En ik denk wel eens, o vader, had u mij nou een brief laten schrijven zoals 2 Korinthe. En dan heb ik al het gelijk van de wereld, zo best. Maar wat heb ik dan gelijk? God heeft in jou en mijn leven deze brief neergelegd. En verzoening is iets niet alleen wat je mag weten. En dan kan je alle Griekse termen noemen. En ik bedoel dat alleen maar correct. Gelukkig is dat er ook. Dat moet je ook hebben. Maar tegelijkertijd is verzoening, mag ik het zeggen, een werkwoord. Iets wat je doet. Je hoort niet alleen van verzoening. Je dankt niet alleen voor verzoening. Maar dat God gaat geven in jou en mijn leven en in de gemeente. En met degene die God je op de weg zet. Dat je je verzoenlijk opstelt. Dat je verzoenlijk bent. Dat je uit bent op het hart van die ander. En dan is het wonderlijk hoe je in een bepaalde situatie, waar Paulus allemaal overkwam en overkomt. En dan kun je zeggen, bij mij is het anders. Ja, natuurlijk, want je bent Paulus niet, ik ook niet. Maar ik denk wel allemaal, als we zo terugkijken, dan kom ik daar nog wel op terug. Op die weg die God met ons gaat. Die stappen die hij ons daarop laat zetten. En waarin we hem danken dat het niet zonder hem is. En dat het altijd met hem is. Ik zou me geen raad weten. Als hij dat niet zo zou geven. En dan zie je dat hij troost. En dan zie je dat hij bemoedigt. Ik heb dat een keer snel in een preek gezet. En ik ga het echt niet etaleren. Want het is zijn weg met ons. Met mij. Maar vader, vader. Je weet echt wat er speelt. Je geeft echt antwoord op ons bidden. Niet op de manier die ik had gedacht. Maar op een veel onvoorstelbaarder wijze geeft u antwoord en legt u een weg open die ik nog nooit had ontdekt. En als je dat, en dat heb je hier, als je wat grijzer bent, zoals ik misschien wel, of misschien nog hartstikke donker, zwart, bruin, aan het ontdekken. Ik kan je maar één ding zeggen. Blond, sorry Sibrand. Dat je mag ontdekken, u gaat uw weg met mij. En als je een aantal keren, misschien wel, want de mens is een beetje hardleers, maar een aantal keren hebt begrepen, ja, 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 hij is er. Ik verbaas me altijd over God, zelfs de details, ik zeg het wel eens tegen Adem, hij heeft zelfs de details in de gaten en die houdt hij bij. Dus troost en bemoediging. Zit je in een doodlopende steeg? Zit je met problemen? Denk je, het kan niet verder zo? En ik bedoel dat niet negatief, echt niet. Maar dan zou ik bijna zeggen, nou eens met me lezen in wat Paulus zegt in 2 Korinthe. En laat de verzoening eens tot je hart spreken. SMS voor vandaag, laat je met mij verzoenen. SMS van gisteren, ik heb je met mij verzoend. SMS'je voor morgen, elke dag, ben ik er. En mag je op de plek waar ik je neerzet tot uw eer zijn, tot mijn eer zijn. Nou, ga maar lezen in die 2 Korinthebrief en ik ga er een klein stukje van behandelen. Maar Paulus zegt gewoon, ik ga het je vertellen. God smeekt in Christus alle mensen om met hem verzoend te zijn. Dus dat is 2 Korinthe 5, vers 18 tot en met 21, om voor je gezelligheid door te lezen. Nou, dit was de introductie. En ik ga nu verder met de tekst die je voor je hebt. En ik hoop dat ik u daarmee mag bereiken. Ik heb dus gedaan een kleine introductie van de brief aan de hand van de tekst uit het concordant commentaar van broeder Nog. En het is zo waar. Die brief moet recht gedaan worden. We moeten hem niet lezen als wat je wel eens zou kunnen. Oh, dat is toch een brief van Paulus. Het gaat toch om de volkomenheidsbrieven. Zou ik één stap kunnen zetten zonder 2 Korinthe 5? Zou ik één stap kunnen zetten zonder 1 Thessalonicense? Zou ik één stap kunnen zetten als ik praat met jonge mensen? En met wat oudere mensen zoals... Heb je gelezen wat God doet? Wat liefde is? Heb je zo lief? Ben je zo bezig? Werkt God dat in je leven uit? Ik denk ook, en dat heb ik ook met het eerste deel van de Bijbel. Er staan zoveel zaken in waarvan ik denk, wauw. Aarde noemt dat er altijd heel erg mooi. Ben je weer bezig met je hobby? Sorry, ik mag niet zeggen Aarde, oké. Maar het is zo ontzettend grandioos wat er staat. Ik wil met je gaan lezen en ik wil je als overweging geven. En misschien is dat een aanzet. Zit er steeds van die puntjes of kriebeltjes, van die golfjes. Misschien is dat iets om, ja, dadelijk onder de boom. En dan geniet het van de temperatuur, in het zonnetje, eens over na te praten. Maar wat, dat heb ik zomaar eens opgeschreven. Wat als de woorden van Paulus niet gesproken hadden geworden? Wat zou ik als gelovige zijn zonder de brieven van Paulus? En wat als het evangelie van genade en verzoening en liefde niet in jou en mijn leven was gaan klinken? En ik kan me erover verbazen als ik dan praat met een collega die bij het volle evangelie zit en die diezelfde God kent en van diezelfde God houdt en hem dienen wil op de plek waar God hem heeft neergezet, dat hij dan altijd tegen mij zegt. Hij zegt, ach Dries, wat is het verschil tussen jou en mij? We zitten allebei op diezelfde weg van God. Ik heb het idee alleen dat jij hem tot het eind gaat en dik een eerdere afslag neemt. En verstoort dat de broederschap? Nee. We zijn samen van hem en we mogen dit soort dingen weten. Maar ik denk wel eens wat... Ik heb ervoor gebeden jaren, u misschien ook, van vader, ik zit zo met één groot probleem. En dat moet wel opgelost worden. En ik kan het niet. Dus ik wist precies waar ik moest zijn. En na ik zat en geef ik nog in het begin van ons huwelijk op een bijbelkring van een bepaalde groep. Mensen die God gebruikt om ons tot dieper geloof, tot kennen van hem te brengen. En daar klonk iets over, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dat was de eerste streep die ik in de Bijbel zette. Niet erdoor, maar eronder. Hij die u roept is trouw. Vader, ik kan niet met je trouw verder. Hoe zit het met uw trouw? En dan dacht ik aan het volk. Daar ben ik vaak mee bezig, ik weet het. Maar ik dacht aan al die vervolging, al dat verdriet en al die pijn. Hoe zit het dan met uw trouw? Ik wil weten hoe dat zit. En je bidt dat. In een gegeven moment komt er een predikatie op je weg. Komt er een studie op je weg. Waarin God gaat beginnen neer te leggen wat zijn trouw inhoudt. En ik denk dat u dat net zoals als ik heb ontdekt. Die trouw van u, die is er echt. En die liefde van u is er elke dag. En als uw liefde en trouw er nou zijn, dan kan ik deze dag met u op stap. We gaan kijken wat er staat in de tekst. Het licht schijnt in deze wereld en om daar nou naartoe te komen, begin ik met u te lezen in 2 Korinthe 4 vers 1. En ik ga niet het hele stuk ineens lezen, dat kunt u zelf. Ik ga gewoon pratenderwijs over een aantal versen praten. En ik begin bij 2 Korinthe 4 en ik ga op weg naar het jaarthema. Misschien denkt u, ja, zo kom je er wel op woensdag of donderdag. Maar moet je kijken wat er staat. Er staan zoveel kostbaarheden. Daarom nu, zegt Paulus. En dan zou je eigenlijk moeten kijken, waarom dan? Zegt hij erboven. Maar waarom? Nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Dat is het eerste. Daarom heb ik de tekst zo genoemd. Van de studie of de titel. Daarom verliezen wij de moed niet. Er staat iets hoor. Had Paulus het verdiend? En ik bedoel het alleen maar correct. Bij God valt er niks te verdienen. De bediening die Paulus had, die kreeg hij door Gods barmhartigheid. Notabene, ik heb het wel eens een beetje gekscherend gezegd. En ik bleek daar toch meer reactie op te krijgen dan ik had gedacht. Maar ik denk een gegeven moment, zo'n man als Paulus met zijn voorgeschiedenis. Dus Saulus, niet de Paulus nog, Saulus. Als die Saulus nou hier bij de deur staat van de kapel, zou ik het dan fijn vinden als die binnenkwam? Of had ik liever dat die vertrok? Of zou ik zeggen, broeder, ik moet even een stevig woordje met u hebben. En die Saulus van Tarsus, die de gemeente vervolgde, wordt gewoon op weg naar Damascus de God bij zijn nek gegrepen. En denk nou eens aan jezelf. We hebben niet de bediening van Paulus in de zin zoals Paulus hem moest neerleggen en uitwerken in zijn leven. Maar we hebben wel dat woord van Paulus. Waar was u toen de Heer u bij uw nek pakte? Ontmoette, laat ik dat zeggen. En dan vind ik dat zo mooi, dan staat er. En vanaf die dag dat God hem ontmoette op de weg naar Damascus, kwam hij eens en vergoed in de situatie. Hij schenkt mij genade. Hij vertrouwt me dit evangelie toe. En met dat evangelie mag ik op pad gaan. En dat heeft hij gedaan. En toen ging hij op weg. En dan staat er in uw tekst. En dat is een punt waar ik u zelf mee eens aan het slag laat gaan. Doe dat eens vanmiddag. Elke stap op de weg was een aanleiding voor Paulus. Voor u en voor mij. Je meer bewust te worden van Gods barmhartigheid. Als je nou zo kijkt naar je eigen leven, heb je dan gezien hoe God in jouw leven, op de weg die je gegaan bent tot nu toe, of op de weg die je begint te gaan met hem, maar het gaat me even om die wat langere weg, ben je bewust van de stappen die daarop door God gezet zijn, die hij jou heeft laten zetten, waarin hij nabij was, waardoor je steeds meer bewust bent geworden van Gods barmhartigheid. Dat zijn enorme zaken om ons dat te realiseren. En ik denk wel, als je leest wat Paulus zegt, en ik bedoel dat niet kritisch, maar ik maak alleen wel een aantekening. Ik geloof niet dat gelovigen, dat zeg dan nog, en ik spreek nog na daarin, maar een christen, een gelovige, daar zegt God niet tegen, het wordt een gladde reis. Komt allemaal wel goed. Leun maar achterover, ik sta aan het roer. Dan staat hij wel aan het roeren hoor, maar God zegt niet een bedaard en kalm en tevreden leven. Dan zeggen we, God wenst ons geen behouden reis, maar wel een behouden aankomst, zoiets. Geen kalme reis, maar een behouden aankomst. Ik zou wel eens willen dat is dan een spreekwoord. En van spreekwoorden die hoor je niet meer als je het vaak gebruikt. Behalve als je er even een andere fout in maakt. Maar vader, dat is waar. God zegt niet, komt allemaal. Ja, het komt wel goed. Maar te weten dat in die storm, in datgene wat je gebeurt, dat hij er is en draagt. Geen bedaard, kalm en tevreden leven. Niet succes in alle opzichten. Een grote bankrekening. Kijk naar Paulus. Dat logen straft toch al die verwachtingen van een succes-evangelie. Ik denk dat je maar één ding nodig hebt, dat is de trouw van God. En als je die niet zou hebben, dan snap ik wat Paulus zegt, dan ben ik de Klaas en waardigste van alle mensen. Maar God is er. En als je om je heen kijkt, ja, net als ik zie ik de wetteloosheid toenemen. Maar tegelijkertijd zie ik ook, en ik ben er stil van. Dan lees ik dat hoe dat in Syrië gaat. Hoe daar ineens of in Egypte, waar dan de lente is uitgebroken. Waar de kerken in de brand staan. En de gelovigen worden vermoord. Ja, dat zullen ze dan wel zelf veroorzaakt hebben. Zou een makkelijker kunnen zijn. Maar je beseft, vader, het is geen kalme reis. U bent erin ook in die ellendige zaken. veracht en verworpen werd de Heer, veracht en verworpen werd voor de gelovigen van hem. En ik bedoel het niet makkelijk, maar een beetje toch voor die mensen in Syrië, in Pakistan, in noem maar op. Heel mooi. Maar God gaat met jou en mij zijn weg. En als je wil weten wat Paulus overkwam, dan kan ik u makkelijk verwijzen naar 2 Korinthe 11. Lees die versen 23 tot en met 29 maar. Schipbreuken en noem alles maar op. God zegt, ik ben er. In elke situatie is hij er dus. En dan kan je moed vatten. Dan verlies je de moed niet. En op Paulus zijn reactie, en wij zeggen hem misschien hem dat na, of leren hem dat na te zeggen, dan verlies ik de moed niet. Paulus zegt, daarom verliezen we de moed niet. En als je kijkt wat Paulus overkwam, ik sprak met een soort Paulus in een eiland hier aan de andere kant van de Noordzee. En ik denk, nou broeder, in dat langdurige telefoongesprek, er zijn voldoende redenen voor jou om compleet de moed kwijt te raken. Er komen niet velen tot geloof. Er zijn er veel die zich verzetten. Die 2, 3 mensen om je heen die je hielpen, die zijn ook weggevallen door ouderdom. Wat voor indruk moet het nou maken? Lekker succesvol. Maar in vele gevaren verkerend, wetend wat verdrukking was, zei die broeder, zeg dat Paulus na, zeggen mensen in ons midden, zeg ik met Paulus en met u mee. Hij verliest de moed niet. En ik denk dat dat enorme zaken zijn. Want God is niet een God die gewoon met zijn armen over elkaar afwacht en zegt, komt toch wel goed. God is niet een onverschillig God, God is de levende God die bij je betrokken is en van je houdt. En dan denk ik wel eens, en ik bedoel dat niet kritisch, maar we leven in een tijd, en toevallig heb ik het met een van onze jonge mannen, dat bedoel ik een veertigers, kan ik zeggen, een van onze jonge mannen over staan praten, dat de situatie op dit moment voor jou en mijn zonen en dochters, voor onze zonen en dochters, die 25 tot 40-jarigen die we vaak zo missen in ons midden, er wordt ook wel wat gevraagd van een doorbazen hoor. Iemand in ons midden hier iemand in de gemeente solliciteerde. En dat was een baan waar gewoon bij stond van 42 uur of zo, 45 uur. En hij kwam op gesprek, of weet ik hoeveel uur. En toen kwam hij op gesprek en toen zei hij, meneer, u bent gekwalificeerd voor deze baan. Als u van plan bent 70 tot 80 uur te werken deze week, dan wil ik u graag hebben. Ik denk, en waar blijven dan in die extra uren die onbetaald zijn, liefde voor je vrouw, de zorg voor je kinderen en het feit dat je deel bent van het lichaam van Christus. Dat je ook wat wil doen voor God, mee wil luisteren. Hoeveel tijd neemt, ik zie gewoon dat dingetje, zie je die meiden en die knullen fietsen naar school. Je rijdt ze bijna van een sok als ze van het fietspad afkomen, want ze zijn aan het sms'en. Stel dat ze wat missen, ook volwassenen hebben dat hoor. Maar we hebben zoveel tijd voor een heleboel dingen. Wanneer hebben we tijd voor God? Hoe krijg jij het voor elkaar dat je in je leven God meer centraal hebt staan? Meer centraal hebt staan om met elkaar te praten. Hem, met hem, ook samen. Om te luisteren naar zijn stem. Hoe praat je dan met God? Want we zeggen dan, we bidden dan, Heer zegen deze spijzen, amen. Lekker zeg. Maar als je de woorden van gebeden die je misschien in een vaste, ik kan me herinneren dat ik kwam voor het eerst bij het meisje thuis dat nu heerlijk mevrouw is. En daar was een zwager die sprak een gebed uit en ik stortte bijna van mijn stoel. Maar ben je met zo'n beutels, maar ben ik wel de dag gevoed. Ik verstond zo af en toe wat van die woorden. Ik begrijp ook dat er nog een tweede deel is, dat heb ik pas onlangs geleerd. En ik dacht, is dat nou bidden? Dat is iets afraffelen. Ik neem het hem niet kwalijk, maar ik denk, wat zeg je allemaal? Als je bidt, hoe praat je dan met God? Het zou wel eens goed zijn om daarover te praten, zeg. En niet een soort standaard gebed uit te leren spreken. Gaat goed, ja. Maar neem ik nou voldoende tijd voor God, vraag ik me dan af. Als ik ga praten met Vader, begin ik dan met hem te prijzen voor wie die is. En te danken voor wat hij doet. Te danken onder alle omstandigheden. En dan kan ik weer verwijzen en dan denken jongeren, oh jongens, dat is toch al lang geleden, man. Maar ik las ooit lang geleden, ja, over Corrie ten Boom, dat ze in het barakkenkamp waar ze zat, in het concentratiekamp, dankte ze God voor de vlooien die er waren. Ik moest zo lachen. Ik dacht, hoe kan je daar nou voor danken? Maar doordat er zoveel vlooien waren, kwamen de bewaaksters niet binnen om die vrouwen in elkaar te timmeren. En daardoor zei ze ook, ja, het was niet gezellig. Hè? Maar we konden daardoor als vrouwen wel in onze nood, in onze ellende, samenkomen. Bijbel lezen, die we hadden binnengesmokkeld, het was een kleintje. En met hem bidden, voor hem bidden. Dus vlooien, hè. Maar bewaaksters durfden niet binnen te komen. Denk ik van prachtig als je daarvan kan danken. En dan leer je, doordat je bezig gaat met de Bijbel, God te zien vanuit het perspectief dat hij heeft. Dan wil ik een andere houding aannemen, Vader. Dan wil ik die belofte die u hebt, wilt u dan die uitwerken in mijn leven? Een vrede in mijn hart die alle verstand te boven gaat. En ik lees dat gewoon, het komt van een mevrouw uit Veenendaal, dat vond ik zo mooi, in een goed christelijk dagblad. Dat eindigt ze heel mooi. Je kent wel die reclame. Ik vind het wel humorvol om te zien. God zwijgt. Dacht het niet. De moed niet verliezen. Nou, laten we maar gewoon gaan lezen in de tekst. En ontmerk je morgen nog. En ik zei wel, iemand zei al de eerste 30 uur, maar dat durf ik je niet aan te doen. Wat zegt al datgene wat Paulus overkwam ons? Zijn ervaringen en houding ten opzichte van wat hem overkwam zijn eigenlijk heel praktische voorbeelden. In onze situatie. En het lijden is er. De moeite is er absoluut. Die pijn. Het verdriet. Kijk eens wat Paulus zegt in Filippenzen 1, vers 29 en 30. Want aan jullie is de genade geschonken voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde worsteling hebben die jullie in mij zien en nu over mij horen. Staat hij er? Ik moet zelf ook even kijken. Ik heb weer een andere tekst dan jullie hebben. Wat dat letter betreft. Dus ik moet zelf ook schakelen. En ik denk, als ik dat nou hoor, dan ben ik er stil van. En ik zal deze week iemand vragen om dat nou eens tegen ons te zeggen. Maar in dat lijden dat jou overkomt, dat ons overkomt, dan zoek je het niet bij een broeder. Dan bel je niet met, noem maar op. En ik bedoel daar niks mee. Want soms bel je en dan zegt degene, ik heb iemand die me dan belt in de uiterste nood. En dan zeg ik de dingen die zuster al heel lang weet. En dan zegt ze aan het eind, fijn dat je het weer even op een rij zet. Soms ben je niet meer dan degene die het even op een rij mag zetten. Want uiteindelijk brengt dat, leidt dat, wijst dat naar hem. En wat blijkt in al dat lijden? Het evangelie, liefde, genade, verzoening, dat draagt. In de omstandigheden weet je van genade. Leef je van genade en kun je de ander naast je diezelfde genade betonen. Het staat er zo, maar ik zou bijna zeggen, in de omstandigheden weet ik van genade, leef ik van genade, gelukkig maar, dank u wel, Vader. Maar kan ik nou ook die andere genade betonen? Waarom wil ik die genade wel naar mezelf toe rekenen, maar geef ik hem heel... Dat kan een probleem zijn. Maar wat je dan mag ervaren, en dat is het heerlijke, daarom hou ik niet van discussie, maar ik hoop dat u die gesprekken met elkaar wel hebt, dat we die met elkaar hebben deze week. En ik heb ze gezien en gehoord. Maar wat je mag ontdekken en tegen elkaar mag zeggen. Mooi, hè? Het draagt echt. En ik denk, toen mijn schoonmoeder overleed, toen had ze boven haar kaart staan, mijn genade is u genoeg. vond het een mooie tekst. Maar verder zei het me niks. Maar ik vond het een mooie tekst. Zo dacht ik. En ik weet ook maar niet meer wat er was. Maar ik weet wel dat ik die woorden, en dat wij samen onderweg zijn, die woorden. Zijn genade is mij genoeg. Wil je soms iets anders dan? Woorden uit 2 Korinther 12 vers 9. Hè? Zijn genade is mij genoeg. Heb ik meer nodig dan uw genade, Vader? Nee. En het mooie is, u schenkt die genade. Dan wil je toch, als je het krijgt, om niet in je leven, in je hart gelegd krijgt, dan is het toch geen probleem om dat om niet neer te leggen en aan een ander te betonen. Ik dacht aan het volgende voorbeeld. Je bent op weg naar huis. Er valt amper te rijden of te lopen. De ijskoude wind giert in de bomen en blaast je bijna om. De weg is spiegelglad. En wat zie je als je opkijkt? Het huis met lichtende ramen. En voor de ramen zie je dat iemand naar je uitkijkt. Ik heb een klein i'tje laten staan. U mag dat natuurlijk tot een hoofdletter i maken. En we gaan nu maar koffie drinken. Want die stond voor ons klaar. Daar keek u naar uit, hè? Ik ook.